over wat er in de liedje juist stond. O precious is that flow. De flow, het bloed dat Jezus gegoten heeft voor onze zonden. Waar ik het vandaag over wil hebben, is de vergeving. Wat dat bloed ook gedaan heeft voor ons, heeft ons vergeven van onze zonden. Nu, vorige week hebben we het gehad over het avondmaal. En daaraan vast zou ik vandaag dan ook graag spreken over vergeving. Voordat we beginnen zou ik graag even iets duidelijk maken. En dat is dat wij, ik wil concreet stellen wanneer dat het nieuwe verbond begonnen is. Waarom wil ik dit doen? Omdat als wij over de zonde gaan spreken, dan gaan wij spreken over hoe wij vergeving kunnen, als ik ga spreken over de vergeving, gaan ik spreken over hoe dat wij vergeving kunnen ontvangen, nu onder het Nieuwe Testament. Dus daarom dat ik ook denk dat het belangrijk is dat wij een goede gedachte hebben van, ja, wanneer is nu net dat Nieuwe Testament begonnen. Dus voordat we beginnen, wil ik graag even openen in Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, daar gaan we lezen vanaf vers 11 tot en met 28. Vers 11. Maar Christus, opgetreden als hoge priester ter goederen, die gekomen zijn, is door de grote en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenking met de as der paard hen die verontreinigd zijn, heilig, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. 15. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen, onder het eerste verbond de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de erflater melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. Maar daar het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet en al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken, wol en hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven, en ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst. Ze sprengt hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiet, er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelfs met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans om ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de volleindiging der eeuwen verschenen, om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt, het eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aangeschouwd worden door hen die hem tot hun veil verwachten. De reden waarom ik het heel stuk had gelezen, of dat wij kunnen zien dat er wel degelijk een verschil was tussen wat ze vroeger deden in het Oude Testament dan en het Nieuwe Testament nu. Ik denk dat dit wel heel duidelijk is dat wij kunnen vaststellen dat het Nieuwe Testament begonnen is toen Jezus gestorven is voor onze zonden. Dat is wat ik hieruit kan halen. Verder wil ik dan op ingaan op Hebreeën hoofdstuk 9 vers 14. En we zullen het even lezen. Veel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nu, ik wil wat dieper ingaan in de dode werken. Wat is dat juist? Wat is dode werken? Wat kunnen we daaronder begrijpen? Nu, ik kan zeggen, we zullen het gebied wat voorbeelden zien, wat daar juist mee bedoeld wordt. Werken of zonde waar je nog niet van hebt bekeerd. Dat wil zeggen dode werken. Dat is eigenlijk de zonde. Als je dingen doet waarvan dat je weet dat ze niet mogen. Dingen dat we weten, dat God zegt, dat mag je niet doen, en je doet ze toch. Dat zijn dode werken. Dat zijn zonde. Handelen buiten God om. Dus geen rekening houden met God. Dat zijn ook werken die wij dan doen. Dat zijn dode werken. Nu, we gaan eens wat voorbeelden kijken. We zullen eerst gaan naar Galaten, hoofdstuk 5. Nou, jullie kennen deze al allemaal, maar we gaan ze toch nog eens lezen. Galaten, hoofdstuk 5. We gaan lezen vers 19 tot en met 21. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijenschap, nijd, dronkenschap, rasserijen en dergelijke. Tot hier. Dat zijn een aantal van die dode werken waar wij er juist hebben over gesproken. We gaan verder ook nog eens kijken in Colossenzen, daar zijn er ook nog een aantal genoemd. Colossenzen hoofdstuk 3. En we gaan daar lezen vers 8 tot en met 9. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen, en dat is dan toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, maar gij de oude mens met zijn praktijken aflegt. En dit zijn er ook weer een paar. Nu, ik denk niet dat ik ze allemaal heb opgenoemd, maar ik denk wel dat we het punt krijgen van wat juist dode werken zijn en wat de zonde is. Nu, kunt u zelf de vraag stellen, wat zijn mijn dode werken? En dan kunnen we ze zelf invullen. Nu wil ik overgaan en even praten over de vergeving van God. Wat ik daarmee bedoel is, ik wil het even hebben over de vergeving die God ons heeft gegeven. Want wij zijn allemaal zonde, uiteraard. Dus voor vandaag even meer op in te gaan, zullen we teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 9. En dan gaan we weer kijken naar vers 14, waar wij de juist hebben gelezen. En dan het tweede gedeelte daarvan. Daar zal ik eigenlijk helemaal lezen, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nu wil ik het hebben over het stukje voor de dode werken. En dat is ons bewustzijn reinigen, het reinigen daarvan. Dus God kan ons reinigen van de dode werken. Dus je kunt dat ook zien als vergeven van onze dode werken, onze zonden. En we weten dat Jezus gestorven is. En we weten ook dat Jezus niet wou sterven. Integendeel, hij bad tot de Vader en vroeg nog, waarom moet dit? Dus we weten dat Jezus dat wel heeft gedaan, ongeacht hij dat niet wou. En hij heeft dat gedaan zodat wij de vergeving zouden kunnen ontvangen van onze zonden, van onze dode werken. Kunt u zelf eens vragen, welke zonde had Jezus begaan? Want als wij denken over vergeving, we hebben ze wel ontvangen van Jezus, maar Jezus heeft zijn eigen opgeofferd voor onze zonde. Nu, als wij iemand vergeven van ons eigen, kunnen wij zeggen, zou het toch gemakkelijk moeten zijn, ja, ik weet dat ik zondig. Dus, omdat ik rekening houd met mijn zonde, ga ik iemand anders vergeven. Dan moet je eens proberen in te denken, welke zonde had Jezus gedaan? Hij had geen zonde gedaan. Maar toch zei hij, ik ga sterven voor uw zonde. Terwijl hij rein was. Jezus was rein. Kunt u een tweede vraag stellen? Waarom heeft Jezus dit gedaan voor ons? Ik denk de antwoord op die vraag is heel simpel. Omdat hij van ons houdt, omdat hij onze zonde wil wegnemen. Hij wil dat wij tot God geraken. En hij wist dat wij dat zonder hem niet konden doen. Een derde vraag die je kunt stellen is, gebruiken wij Jezus zijn voorbeeld in ons leven? Proberen wij te zijn zoals Jezus was? Rein, zonder zonde, vergeven de andere mensen, ondanks dat wij zelf als mens nog altijd zondaars zijn. Proberen wij dat ook te doen zoals Jezus dat voor ons heeft gedaan? Dus een paar vragen voor even stil te staan en over na te denken. Nu, de vergeving die God ons gegeven heeft, zijn iets anders dan de vergeving die wij moeten geven aan andere mensen. En daarbij bedoel ik, er zijn wel een paar voorwaarden die zijn vastgesteld voor de vergeving te kunnen ontvangen wat God voor ons heeft. En we kennen ze allemaal, maar ik wil ze toch even inkijken. Daar gaan we dan ook voor naar Handelingen, hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 38. En Petrus antwoordde hen: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nu, het deel wat ik hieruit wil pikken is de eerste stap. Petrus zeide: bekeert u. Maar kom af van uw zonde. Dat is de eerste stap die wij moesten doen. Als mensen, als zondaar. De tweede stap waar het hier over spreekt, laat u dopen. Dus wij weten, als wij vergeving willen ontvangen, dan moeten wij ons laten dopen. Dat is voor mensen die nog geen christenen zijn, die christenen willen worden en die willen vergeven worden voor hun zonde. Nu, het tweede punt, zullen we even lezen in Matteüs. Voor succes. Daar gaan we lezen vanaf vers 7 tot en met 15. Vanaf vers 7. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoogd te zullen worden. Word hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt. Eer gij hem bidt gij dan al dus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt er geheiligd. 10. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Nu, voordat ik daar iets over ga zeggen, wil ik ook nog even Lucas hoofdstuk 11 lezen. Lucas hoofdstuk 11. Daar wil ik vers 1 tot en met 4 lezen. En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zeg: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. Nu tot hier. Nu, Matthäus en Lucas, wat we daarnet hebben gelezen, het punt dat ik daaruit wil halen, is dat als wij één keer ons bekeerd hebben, en we hebben ons gedoopt, dan moeten we niet elke keer als wij zondigen, vergeving vragen door ons weer te laten dopen. We hebben hier gelezen, als wij dat eenmaal gedaan hebben, moeten wij bidden in gebed. En dan moeten wij de Vader vragen voor vergeving. En zo kunnen wij, op die manier kunnen wij vergeving ontvangen van de zonde die wij hebben gedaan. Dus dat wou ik eventjes duidelijk maken, alhoewel jullie dat al wisten. Verder wil ik gaan over het punt, de vergeving die wij moeten geven. Want we hebben nu al gezien, ja, God vergeeft ons. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan vast, maar God is degene die ons vergeeft. We weten ook, God is heilig. God heeft geen zonde. Dus daarom is er ook een andere manier dat wij ook moeten vergeven. En daar wil ik ook even over praten. We zullen eerst gaan naar Matthäus hoofdstuk 18. Dat wil ik graag lezen. Vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus bij hem en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe, Jezus zeide tot hem. Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal, 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid, die 10.000 talenten schuldig was, vers 25, omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en de kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem, en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen de slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaaf aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. Medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij, en ik zal u betalen. 30. Toch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaaf zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraar, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Nu, hier zien we dat wij de vergeving vragen aan onze vader, en de vader die zal ons ook die vergeving geven met de voorwaarden wat wij ze volgen. Maar dat is niet het enigste. Hij verwacht ook dat wij onze schuldenaars ook vergeven. En als je denkt dat God ons vergeeft en hij is heilig, hij heeft geen schulden, dan moeten wij ook schuldenaars tegen ons ook kunnen vergeven. En vergeven wil dan ook zeggen, dus gedaan, daar wordt niet meer over gesproken. Dat is dus weg, zoals God ons vergeeft. Nu, kun je ook de vraag stellen, zijn wij zoals die slaaf? Willen wij vergeving ontvangen van God, maar zijn wij ook degene die niet rap zullen vergeven? Uit het verhaal kunnen wij dan ook uitleiden dat wij ook niet zullen vergeven worden door onze vader als wij niet vergeven. Verder wil ik lezen in Lucas hoofdstuk 15. Dan wil ik eerst lezen van 1 tot en met 10 zijn twee verhalen. Het gaat over de gelijkenis van de verloren schaap en de verloren pen. Nu, we zullen het misschien in één keer lezen. Dat is van 1 tot en met 32. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen, om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mochten en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide: wie van u die 100 schapen heeft en er één van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt, zei. En als hij het vindt, vult hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemelen over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vrienden en buren bijeen en zegt: verblijf u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Vers 10. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Nu zien we dat wordt twee keer benadrukt, dat er blijdschap bij de engelen van God zullen zijn als er maar één zondaar zich bekeert. Uitdrukkelijk, vers 11. En hij zeide: iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader: en dit is de gelijkenis van een verloren zoon: geef mij het deel van ons vermogen dat gij mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. 15. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land, en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven: breng vlug het beste kleed hier en trek het met hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zijn begonnen feest te vieren. 25. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet meer binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren. 30. Toch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt, met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nu, hier zien we dat, we kunnen dat wel vergelijken, dat God wil dat wij vergeving ontvangen. Het is niet dat God zegt, ik wil niet dat jij vergeving ontvangt. God wil dat juist. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Nu, dat is niet God, maar ik denk wel dat je het kunt vergelijken. Dit laat ook zien dat als wij verdwaald zijn op deze wereld, dat God ons niet opgeeft. Het zijn wij als zondaars die God opgeven, niet andersom. En dat is toch ook heel belangrijk voor daar bij stil te staan. Dat wij weten dat het niet God is, dat het wij zijn. Als wij zondigen en als wij God opgeven. Nu, het is ook weer aan ons voor dan weer God zijn vergeving te willen ontvangen. Want gek genoeg, als jij christenen bent, zou je denken, ja maar ja, waarom zou je dat niet willen? Nu, wij weten zeer goed dat er mensen zijn die God hebben achtergelaten en die het niet willen. Bereid u daarop voor, zodat jij niet in die verzoeking wordt gezet. Want die verzoeking is er zeker en vast. Kunt u zelf een paar vragen stellen? De eerste, zijn wij zoals onze vader wilt op dit vlak dat wij zijn? Vergeven wij onze zondaar, mensen die tegen ons zondigen? Ongeacht wat de reden is. Ja, maar hij heeft nog niet sorry gezegd. Ja, maar dit of ja, maar dat doet er niet toe. Want God doet het ook niet naar ons toe. God vraagt en verwacht van ons dat wij de andere mensen vergeven. Doen wij dat? Je kunt daarover nadenken. En dan een tweede vraag, die samen in hand gaat met het eerste. Vergeven wij die zondaar? Nu wil ik een paar aspecten bekijken. Om erover na te denken, wat is vergeving? Nu, laten we eens kijken in 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nu, dit zegt hetzelfde, hè? Ik weet niet of je dat woordje alle ziet. Dat wil zeggen, niet het een of niet het ander. Zullen wij misschien soms wel eens doen, ja, maar ik vergeef hem wel voor dat, maar daar heb ik wat meer moeite mee, dus daar ga ik ja, wat wachtig op zijn. Nee, Jezus zegt hier wordt gezegd, alle ongerechtigheid vergeeft God ons. Dus hij wil ook dat als wij vergeven, dat wij alle ongerechtigheid tegen ons vergeven. Niet een gedeelte of niet een beetje, alle ongerechtigheid. Dat is wat vergeving is. Tweede puntje, moeten wij vergeven? Dat is een vraag die wij soms wel eens kunnen stellen. Ja, maar ja, moet dat wel? Ja, laten we eens kijken wat de Bijbel erover zegt. We zullen eerst kijken naar Matteüs, hoofdstuk 6. We gaan lezen vers 14 en 15. Matteüs, hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Ik denk niet dat het veel duidelijker kan worden. Als wij niet vergeven, worden wij ook niet vergeven voor onze zonden. Dat is heel duidelijk. Kan niet duidelijker zijn. Laten we ook eens kijken in Lucas. Hoofdstuk 23. Vers dat we lezen vers 34. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om hun klederen te verdelen. Als Jezus deed voor ons, oh sorry, ik denk dat dat verkeerd is. Nee, als Jezus het deed voor ons, moeten wij het dan niet doen voor anderen? Ik denk als wij die tekst dat wij er juist hebben gelezen in Matteüs goed begrijpen, dan zou ik zeggen ja, wij moeten dat ook doen voor andere mensen. Een derde puntje. Hoe moeten wij vergeven? Nu hebben we het al gezien, ja, nu weten we wel zeker dat wij het moeten doen. Maar als we niet weten hoe of wat, ja, dan gaat dat ook moeilijk zijn. Hè? Dus laten we eens kijken in Efeze, hoofdstuk 4. We gaan lezen vers 32. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeven geschonden heeft. Dus, je zegt het, op het laatste, zoals God ons vergeven heeft. Hoe zien wij de vergeving van God? Maar ik weet voor mij, voordat ik gedoopt was, had ik, laten we zeggen, met dat papier gepakken. En toen ik mij gedoopt heeft God gezegd: oh, dat is weg. Zo simpel is dat. Zo moeten wij dat ook doen. Laten we ook eens kijken in Colossenzen hoofdstuk 3. Vers 12 tot en met 17. Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Vertraag elkander en vergeef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt. Regeren in uw harten en wees elkander dankbaar. Het woord van Christus gewonnen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende. God de dank brengt in uw harten. En al wat gij doet, met woord of werk, doet het alles in de naam des Heeren, Jezus, God, de Vader, dankende door hem. Nu, wij zien dat vergeving kan misschien heel moeilijk zijn. En het is ook niet iets dat je zegt van, ik ben gedoopt, vergeven door God, ik ga het nu doen. Nee, ik vrees dat het niet zo gemakkelijk is. Maar we zien hier heel veel hulpmiddelen waar wij aan kunnen werken. Allemaal apart, waardoor het makkelijker zal worden voor te vergeven. En door te vergeven, kunnen wij ook vergeven worden. Dus als wij innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, we zullen die er even uitpakken. Als wij daaraan werken, elk stukje een beetje, gaat het gemakkelijker zijn voor te vergeven. Garandeer ik u. Een vierde puntje. Wanneer moeten wij vergeven? Ik denk dat al heel duidelijk is geworden, maar laten we even gaan naar Galaten, hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5, vers 19. Tot en met 21. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afguns, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijenschap, nijd, dronkenschap, wasserij en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat u dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen erven. Dus we weten dat wij moeten vergeven, als mensen die tegen ons zonden, zulke dingen doen. Nu hebben we dat er straks ook al gezien, elke vorm van dode werken, elke vorm van zonde, moeten wij vergeven naar de anderen toe. Nu, ik zal Colossenzen niet lezen, want die hebben we er straks ook gelezen. We hebben wel een goed beeld van wanneer dat wij moeten vergeven. We moeten vergeven als iemand tegen ons zondigt. We vragen God aan vergeving als wij gezondigd hebben. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Een vijfde puntje, onze vijanden vergeven. Nu, Matthäus zullen we even lezen, op hoofdstuk 5. We denken meestal van de mensen in onze gemeente, die zijn allemaal broeders en zusters. Ja, voordat we zondag naar de gemeente gaan en deelnemen aan het avondmaal, vergeven we elkaar en dan is het goed. Maar er is ook nog een vijfde puntje. We moeten ook onze vijanden vergeven. Laten we lezen in Matthäus, hoofdstuk 5, vers 43 en 44, wat daarover zegt. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben, maar uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Ja, dat is makkelijk. Bid voor wie u vervolgt. Dat is het tegenovergestelde van ons, hoe noem je het, ons gevoel zou zeggen. Oh, die heeft mij geslagen. Oh, ga weg van mij. Zou je denken. Maar hier zeg, heb hem lief. Niet gemakkelijk, hè. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. Als wij eraan denken dat, als wij vergeving willen hebben voor de dingen die wij verkeerd zijn tegen God, als wij die vergeving willen hebben, dan gaat dat gemakkelijker zijn voor ook hun te vergeven. Omdat wij in hun schoenen ook staan. Als wij willen dat God ons die vergeving geeft, dan moeten wij dat ook kunnen geven. Hoe kunnen wij het anders ontvangen? Nu is er nog een zesde puntje. Wat kunnen we nog doen? Oh. Laten we eens kijken in Jacobus, hoofdstuk 5. Kijken wat er nog zou kunnen zijn dat wij zou kunnen doen. We gaan vers 16 lezen. Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Nu, als jij een van die mensen zijt, dat je zegt van, wat doe ik allemaal goed voor mij. Ik heb geen zonde tegen mij, ik heb vergeven, ik sta goed met God, dat is heel goed. Maar weet dat er iets is wat jij nog kunt doen. En dat hebben we net gelezen. Gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Bid voor diegenen die daar nog niet zijn. Dat kunt jij doen als jij wel goed bent op dit vlakte. Dus het wil niet zeggen, ik ben goed, het is gedaan voor mij, nee. Help en bid, zodat de anderen ook tot die punt kunnen komen in hun leven. Nu tot slot wil ik Prediker hoofdstuk 7 even lezen. Vers 20. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Dat is een afsluiter. Denk daar eens over na. Als jij er juist zei, ik ben een van die mensen die vergeven heeft al die tegen mij gezondigd. Denk daar eens over na. Amen.